dat je luistert naar de Glutenvrije Podcast. De podcast van de Nederlandse Celiakie Vereniging. Wij zetten de juiste informatie over celiakie, glutengerelateerde aandoeningen en het glutenvrij dieet graag voor je op een rij. Mijn naam is Chris en in deze serie podcast ga ik in gesprek met artsen, onderzoekers, diëtisten, kinderdiëtisten, andere zorgprofessionals en natuurlijk leden en vrijwilligers van de vereniging. Samen beantwoorden we vragen, delen we handige weetjes, bijzondere ervaringsverhalen, waardevolle tips, de laatste inzichten uit onderzoek en nog veel meer. Leef je glutenvrij? Dan ben je bij de juiste podcast beland. In deze aflevering ga ik in gesprek met Laura Kool. Laura is kinderdiëtist en ik ben bij jou op bezoek in Utrecht, Laura. Hoi, wat leuk dat ik bij jou in de praktijk langs mag komen.
Ja, fijn. Super fijn dat je deze kant op wilde komen.
Ja, het is hartstikke leuk, want in deze podcast ga ik met jou als kinderdiëtist in gesprek. En gaan we ouders de belangrijkste dingen vertellen over als ze er net achter zijn dat hun kindje celiakie heeft. En zoals ik jou al even kort voorstelde, je bent kinderdiëtist.
Ja.
Maar dat is niet alles. Er staat een indrukwekkende lijst specialismes op jouw website. Je bent behoorlijk gespecialiseerd in celiakie en de begeleiding van mensen met celiakie en het glutenvrij dieet. En dan specifiek ook nog bij kinderen. Dus het is erg leuk dat wij samen deze podcast kunnen opnemen. Maar Laura, waar is het voor jou nou eigenlijk allemaal begonnen?
Ja, het is eigenlijk begonnen in 2012 ben ik mijn eigen diëtistenpraktijk begonnen in Utrecht. Mm-hmm. Ik zag toen in het begin helemaal geen celiakiepatiënten. En dat kwam eigenlijk omdat de celiakiepatiëntjes werden vooral in het ziekenhuis begeleid. Dus mm-hmm. ze kregen daar de diagnose en ze werden daar door de diëtist in het ziekenhuis verder begeleid. Mm-hmm. Maar een aantal jaar geleden kreeg ik een telefoontje van het Wilhelmina Kinderziekenhuis hier in Utrecht. Dat zij om verschillende redenen en keuzes die ze moesten maken mochten de diëtisten in het WKZ helaas niet langer de celiakiepatiëntjes begeleiden. Mm. Dus ze waren snel op zoek naar eerste lijns diëtisten om dit over te nemen. Mm-hmm. En hun vraag was aan mij of ik dat zou willen doen. Dus ik ben me toen als een malle gaan inlezen over wat celiakie eigenlijk is en wat de belangrijkste aandachtspunten zijn bij het glutenvrije dieet. Mm-hmm. Ja, want je moet eigenlijk vanuit de diëtetiekopleiding krijg je nou nauwelijks iets te leren over celiakie. We hebben ooit één gastles over glutenvrij eten gehad.
Zo, dat is al heel weinig.
Dus ja, het is best wel vreemd, ja. Mm-hmm. Als je bedenkt dat het glutenvrije dieet het medicijn is bij celiakie en je krijgt het eigenlijk nauwelijks op je diëtetiekopleiding, is best wel vreemd. Maar goed, al vrij snel na dat telefoontje van het WKZ kwamen de eerste jonge patiëntjes al langs in mijn praktijk. Mm. En toen werd ik al vrij snel gegrepen door wat ze ook wel het celiakievirus noemen. Mm-hmm. Het is een hele intrigerende ziekte en het is heel prachtig om te zien hoe zieke kinderen opbloeien na het starten met het glutenvrije dieet.
Ja.
En ja, ouders en kinderen zitten vol met vragen als ze net de diagnose hebben gekregen. Dus
ja,
het is heel fijn om te doen.
Ja, en er komt ontzettend veel op je af als ouder. En als diëtist kun je heel veel betekenen. Nou, vergeet je er bijna bij te zeggen dat je nog 4,5 jaar bij de NCV hebt gewerkt. Eerst als diëtist en daarna ook als manager kenniscentrum. Dus ja, niet voor niks dat we met jou deze podcast op gaan nemen, want je zit boordevol kennis. Maar even terug naar de praktijk. We zitten bij jou in de spreekkamer. Ouders zitten vol met vragen en die komen dan bij jou. Wat zijn nou zo de meest gestelde vragen hier bij jou in de spreekkamer?
Ja, het zijn vooral zo in het begin, net na de diagnose, zijn het hele praktische vragen. Hmm. Dus ja, bijna nog niet eens hele voedingsinhoudelijke vragen, maar echt heel praktisch over hoe moeten we het thuis aanpakken. Hmm. Dus hele concrete situaties die zich dagelijks voordoen, waar je als ouder normaal niet bij stilstaat. Mm-hmm. Dat roept nu ineens twijfel op. Bijvoorbeeld knuffelen met je kind, op de mond zoenen, Hoe doe ik dat met broodjes smeren voor zowel mijn glutenvrije kind als eventueel overige gezinsleden die wel gluten eten?
Mm-hmm.
Hoe doe ik dat als bijvoorbeeld een jonger broertje gewend is om zijn oudere broer stukjes brood of koek te geven? En ja, die oudere broer is nu ineens glutenvrij. Hoe ga ik dat aanpakken? En hoe doe ik dat aan tafel? Dat we met z'n allen de broodmaaltijd aan tafel. Hoe doen we dat praktisch?
Ja. Ja, het kan natuurlijk ook heel spannend zijn voor ouders, want ze hebben net de diagnose en het kind mag geen gluten meer, want daar wordt het kind heel erg ziek van. Dus gluten zijn opeens de hele grote boosdoener en opeens zie je dus in je huis overal gluten. Aan tafel, in de keuken. Dus ja, ik kan me voorstellen dat ouders ook met heel veel zorgen komen.
Ja, omdat je krijgt natuurlijk wel redelijk snel te horen dat één kruimeltje gluten al gevaarlijk is en schade kan aanrichten. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, de meeste gluten zie je niet. Dus het is ook een soort onzichtbare vijand.
Mm-hmm.
En dat roept heel veel twijfels op. En bijvoorbeeld als je als gezin altijd samen aan tafel zit bij het ontbijt, bij de lunch met brood. Dan vragen ouders zich echt af van, moet ik mijn handen dan constant wassen? Of hoe kan ik mijn kind die ik normaal nog voer en stukjes brood geef, hoe kan ik dat nou veilig doen? Wat is een handige plek aan tafel? Dus het is heel erg zoeken. En
mm-hmm.
in het begin probeer ik als diëtist ze daarbij te helpen.
Mm-hmm.
En met ze mee te denken. Dus als je bijvoorbeeld twee kinderen hebt waarvan de een glutenvrij en de ander niet glutenvrij moet eten, kan je als ouder bijvoorbeeld tussen die twee kinderen in gaan zitten.
Mm-hmm.
Zodat zij elkaar niet gaan voeren.
Ja.
Je kan ook ervoor zorgen dat het ene broertje schuin tegenover het andere broertje zit. Zodat ze even niet meer van elkaars bord kunnen pakken en elkaar te eten kunnen geven wat ze misschien gewend waren om te doen.
Mm-hmm.
Dus dat je ook even naar de tafelschikking kijkt en dat je het jezelf zo makkelijk mogelijk maakt. En je kan bijvoorbeeld een beetje spelen met dat bijvoorbeeld je glutenvrije kindje links van je zit en dat je je linkerhand gebruikt voor glutenvrije stukjes brood en je rechterhand voor je eigen brood. Of je eet zelf met mes en vork. En je gebruikt je handen voor het glutenvrije brood. Dus dat zijn hele praktische dingen.
Zo moet je heel letterlijk handigheid in krijgen.
Ah, ja, dat is een goeie. Ja.
Ja. Ja. Linkerhand voor wel gluten en rechterhand voor glutenvrij.
Ja.
Ja. Dus je kijkt heel praktisch naar hoe zitten jullie aan tafel. Wie moet er glutenvrij en wie niet. En hoe verhoud je je als ouder daartoe? Want je moet sowieso goed opletten als ouder aan tafel. Maar dit maakt het natuurlijk nog wel iets spannender.
Ja, ja. En dat zijn wel echt dingen waar je in het begin heel erg tegenaan loopt.
Ja. 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 Ja, fijn als je meedenkt. Want ik kan me voorstellen dat het best wel heel veel, oh ja, momentjes zijn. Van, oh ja, kan ik gewoon mijn linkerhand daarvoor gebruiken.
Ja,
ja,
ja.
Hey, en als we het nog even hebben over zorgen die mensen kunnen hebben. En het samen zijn in een huis waar wel gluten mogen gegeten worden en niet. Er zijn heel veel mensen die denken, nou moeten we dan niet met z'n allen glutenvrij. Want dan kunnen we in ieder geval het huis glutenvrij houden. En dan kan het daar niet misgaan.
Ja. Dat is wat heel veel mensen doen en willen in beginsel. Het is ingewikkeld en ik heb even geen zin in twee verschillende pindakaaspotten en twee verschillende botervloten. En we doen gewoon lekker alles glutenvrij en dan doe ik het ook het best voor mijn kind. Dan is gewoon, er komt geen gluten in mijn huis,
mm-hmm.
dus dat is het allerbeste voor mijn kindje. Dat is een hele logische gedachte. In het begin komt er ook zoveel op je af dat het veel makkelijker lijkt om het hele gezin maar glutenvrij te laten eten.
Mm-hmm.
En hoewel het eigenlijk een ideale oplossing lijkt, heeft het mijn voorkeur niet als diëtist. En daarvoor heb ik eigenlijk twee redenen. Ten eerste is de thuissituatie is juist een hele goede leeromgeving voor het glutenvrije kind.
Ja.
Thuis kan het kind heel goed leren hoe je glutenvrij moet leven.
Mm-hmm.
Hij ziet papa en mama als voorbeeld hoe zij het aanpakken met brood smeren, met koken, met zorgen voor schone apparaten, schone bakplaat in de oven.
Mm-hmm.
Een kindje leert dan spelenderwijs hoe je dat moet aanpakken. En je kan als ouder je kind ook meenemen daarin en het benoemen iedere keer wat je doet. Van, mm-hmm. ik pak even een schoon bakpapiertje voor in de oven, zodat jouw broodje glutenvrij blijft. Of je zegt van, mama wast eerst even haar handen, zodat de gluten eraf zijn.
Ja.
Of je gaat samen naar de keuken en dan zeg je, we pakken nu de pindakaaspot die glutenvrij is.
Mm-hmm.
En dat het kindje op die manier leert wat hij moet doen om geen gluten binnen te krijgen.
Ja.
En als een kind dat nooit gezien heeft thuis en nooit geleerd heeft, dan heeft hij ook geen idee waar hij op moet letten.
Ja.
Als hij bij een vriendje gaat spelen of aan het logeren is of geen idee.
Ja.
Want thuis was alles altijd veilig en glutenvrij. Dus. En ook als het kindje naar school gaat en er komen allerlei tractaties en allerlei situaties waarin ze eigenlijk zelf moeten beslissen of het glutenvrij is ja of nee. Dat hebben ze dan nooit meegekregen. Dus ook thuis samen etiketten lezen en in de supermarkt is juist een hele goede leerschool. Dus.
Ja.
Daarom zou ik eigenlijk zeggen van niet iedereen glutenvrij in het huis.
Mm-hmm.
Maar ook voedingskundig heeft dat mijn voorkeur niet, omdat het niet per definitie gezonder is, een glutenvrij dieet. Het is natuurlijk afhankelijk van welke keuzes je maakt.
Mm-hmm.
Dus hoe vervang je de producten? Maar over het algemeen zit er toch meer zout, meer vet, meer suiker in glutenvrije dieetproducten. Het is ook een stuk lastiger om de volkoren variant te vinden.
Mm-hmm.
Ze zijn er wel, maar het is veel moeilijker. En glutenvrije producten zijn ook vele malen duurder dan reguliere producten. Dus ik zou als gezin niet allemaal glutenvrij gaan.
Nee.
Om deze redenen. Ik kan het me wel voorstellen dat je dat misschien doet in het begin, maar hou het daar dan ook bij. En ja, misschien de avondmaaltijd met z'n allen glutenvrij, dat snap ik wel. Omdat het ook heel makkelijk is door te voeren, mm-hmm. een glutenvrije avondmaaltijd.
Ja.
Je kiest voor rijst, aardappelproduct, quinoa. Je mm-hmm. kiest voor glutenvrije vlees of vis of kip. En als je dat allemaal glutenvrij houdt, dat snap ik wel.
Ja.
Dat handig kan zijn.
En dan maakt dat je toch een gezellig moment hebt waarop iedereen hetzelfde kan eten. Dat je ook niet hoeft te kijken van pakken ze per ongeluk van elkaars bord. Ja of nee. Maar dan trek je het niet door naar de hele dag toe. Omdat je dus alles wat je doet benoemt. Van ik pak een schoon bakpapiertje of ik pak een ander mes. Want daarmee ligt je het kind ook voor dat hij... Nou, zonder dat het heel erg in de gaten heeft waar je allemaal op moet letten. En dat het niet vanzelf gaat. Maar dat is eigenlijk wat je ook een kind wilt leren.
Ja.
Ja. Ja. En zijn er andere vragen waarvan je denkt, ja, die krijg ik ook echt altijd wel in de gesprekken van ouders?
Ja, ook nog steeds over de thuissituatie. Dus over hoe moet ik het doen in de keuken? Moet ik echt alles twee keer apart aanschaffen? Dus twee keer pindakaas, twee keer hummus, twee keer boter, mm-hmm. twee keer chocopasta. Maar ook het keukengerei en apparatuur moeten we er daar ook twee van aanschaffen. Dus aparte oven, aparte airfryer, broodrooster, snijplanken, tosti-ijzer, frituurpan.
Mm-hmm.
Moet dat allemaal dubbel? Want
dan zou je bijna twee keukens willen hebben.
Ja,
ja,
twee keukens. Dus die vraag krijg ik ook altijd wel.
Nou, het is wel echt wel heel leuk dat je die aanhaalt. Want bij de NCV krijgen we die vraag ook heel veel. Van hoe zit het dan met snijplanken en met tosti-apparaten, et cetera. En iedereen die celiakie heeft, die kent het advies wel. Van je moet een aparte snijplank gebruiken. Want ja, in die groeven kunnen gluten blijven zitten. En dat advies wordt heel veel gegeven en ook door heel veel mensen en ook al heel lang. Maar wij zijn op zoek gegaan naar de wetenschappelijke basis daarvoor. En eigenlijk konden we die niet vinden. We weten niet waarop het gebaseerd is dat je, hè, om even de snijplank als uitgangspunt te nemen, dat je daar de twee van moet hebben. Nou, dat vonden we heel interessant. Dus wij zijn ook andere celiakieverenigingen gaan vragen in Europa. Van, nou, welke adviezen geven jullie daarover? En wat is de wetenschappelijke basis daarvan? Ja, en eigenlijk konden ze die ook niet aandragen. Dus dachten we, dat moeten we dan maar eens even goed gaan onderzoeken. Want ja, als we een advies willen geven, dan willen we natuurlijk wel dat dat gebaseerd is op goed onderzoek. En ja, het is wel leuk om even te vertellen dat we het onderzoek van de snijplank inmiddels hebben afgerond. Want we hebben het kruisbesmettingsonderzoek in de keuken opgedeeld in een aantal onderdelen. En een deelonderzoek was daarvan een snijplank. Want als je het hebt over snijplanken, dan heb je er een aantal. Je hebt plastic, glas en hout. En als je daarop gaat snijden, dan krijg je daar allemaal groeven in. En dan zou je kunnen denken, in die groeven gaan gluten zitten. En dat geeft af in mijn eten. Nou, wat we hebben gedaan om dat goed te onderzoeken, dat hebben we samen met onze partner Nutrilab gedaan. Zij doen heel veel glutenanalyses en zijn gespecialiseerd daarin. We hebben allemaal snijplanken verzameld. Zowel plastic als glazen als houten snijplanken. En die zijn naar het laboratorium gestuurd. En daar hebben we een swab van genomen, zoals je dat dan noemt, om de aanwezigheid van gluten te bepalen. Nou, die planken die zijn vervolgens heel goed schoongemaakt. En daarna zijn we daar glutenvol brood op gaan snijden. Dus lekker kruimelen en de kruimels invrijven en flink met een scherp mes erin snijden. Dus dat kun je voorstellen dat er flink veel groeven in komen en dus gluten in die groeven. En nou ja, die waren dus vuil geworden. En toen zijn we ons af gaan vragen, hoe moet je dat dan schoonmaken? Want we hebben zo goed mogelijk de thuissituatie nagebootst. Ja, moet je dat dan schoonmaken met koudstromend water? Of moet je warm gebruiken? Of moet je warm water met afwasmiddel gebruiken? Ja, en kan die eigenlijk niet gewoon in een afwasmachine op een normaal programma? Daar waren we heel erg benieuwd naar. Dus we hebben dat allemaal onderzocht. Nou ja, om een lang verhaal kort te maken, is de conclusie eigenlijk, die staat ook in Glutenvrij Magazine, die onze leden ontvangen. Maar dat wil ik best hier verklappen. De conclusie is dat als je zo'n plank heel goed schoonmaakt, en daar heb je nog niet eens afwasmiddel voor nodig, en een vaatwasprogramma op normale, of een vaatwasser op een normaal programma is ook goed, dan is er na grondig reinigen geen gluten meer te vinden. Dus dan geeft hij geen gluten af. Dus zo'n onderzoek hoop ik ook dat dat iets geruststelt voor mensen die ja, toch wel echt bang worden van gluten.
Mm-hmm. Ja, zeker. Dit vind ik heel fijn aan de informatie die de NCV geeft. De NCV die zorgt er eigenlijk voor en die gaat op zoek naar wetenschappelijk gefundeerde antwoorden.
Mm-hmm.
En deze onderzoeken naar snijplanken, en er komen er nog meer aan, begreep
mm-hmm.
ik.
Mm-hmm.
Die geeft echt antwoord op de vraag van, mag ik een houten snijplank gebruiken? Moet ik een nieuwe snijplank kopen? Hoe zit het daarmee?
Mm-hmm.
En dat breng ik weer over aan mijn patiënten tijdens mijn spreekuur. Er wordt namelijk best veel gepapegaaid in voedingsland en in celiakieland. En zeker ook op alle internetfora, alle Facebookgroepen. Dan wordt er bijvoorbeeld één keer geroepen dat er gluten in potloden zit. Of in dit geval dat houten keukengerei, houten snijplanken niet veilig zijn.
Mm-hmm.
En dan neemt, Toet Nederland neemt dit dan over. En dan zie je het vervolgens ook op internet overal weer terugkomen van, geen houten snijplanken, geen potloden, daar kunnen gluten in zitten, pas op. Terwijl als je dit echt gaat uitzoeken, en de NCV die doet dat, dan is er bijvoorbeeld geen één merk potlood te vinden waar gluten in zit.
Nee.
En er is dus ook geen houten snijplank die na reiniging, gewoon normale reiniging, nog gluten bevat. Dus ja, er worden allerlei adviezen gegeven, maar Niet iedereen kijkt daadwerkelijk naar wat wetenschappelijk bewezen is en of er onderzoek naar gedaan is.
Mm-hmm.
Ja, dus ik ben echt blij met de resultaten van de onderzoeken die de NCV doet. Ja, dat kan ik goed gebruiken in mijn voorlichting.
Ja.
Dus ja, ik weet niet, komen er nog meer, behalve de snijplanken, nog meer onderzoeken aan?
Ja, zeker. Ja, we zitten nu in de afrondende fase van het deelonderzoek van tosti-apparaten en broodroosters. Want ja, die hebben gezinnen natuurlijk ook heel graag in de keuken staan. Even lekker tussen de middag een broodje uit de broodrooster of een tostietje. Ja, en om er nou twee van naast elkaar te zetten, we zijn heel benieuwd of dat nou echt nodig is. En ja, zodra we daar uitslagen van hebben, zullen we het voor onze leden kenbaar maken in het glutenvrij magazine. Dus hou die in de gaten, zou ik zeggen. Hey, en je zei net van, ik kan het goed gebruiken in de voorlichting in mijn consulten, want je ligt nogal wat voor.
Mm-hmm.
Wat zijn, even terug naar die spreekkamer weer, hè? Wat zijn nog andere thema's of onderwerpen waar je echt mensen op moet voorlichten?
Nou, ik begin sowieso altijd om met het advies om lid te worden van de NCV, zodat ze ook, ja, ook als de begeleiding bij mij eindigt, dat ze gewoon betrouwbare informatie kunnen blijven volgen en dat ze helemaal up-to-date zijn.
Mm-hmm.
Maar wat ook wel een hardnekkige is, en waar ouders echt verbaasd over zijn, over mijn antwoord op deze vraag, dat mm-hmm. is: wat moet ik met producten waarop staat kan sporen van gluten bevatten?
Ja, ja.
Ik zie ook mensen die al jaren celiakie hebben, of kinderen die al jaren celiakie hebben en die eigenlijk nooit een diëtist hebben bezocht. En die eigenlijk al jaren deze producten vermijden. Dus een product waarop staat kan sporen van gluten bevatten. Of is er in een fabriek gemaakt die ook gluten verwerkt.
Mm-hmm.
Ja, wat moet je daarmee? En het is mijn antwoord die verbaast de meeste mensen. Kijk, dit zinnetje gaat over een kruisbesmettingswaarschuwing. Het gaat niet over de ingrediënten waar het product van gemaakt is.
Nee.
Want de ingrediënten, dat is bij wet geregeld. Dat moet er heel duidelijk op staan. En als er gluten in zitten, moet het ook in een afwijkend lettertype erop staan.
Mm-hmm.
Maar de kruisbesmettingswaarschuwing, die is niet in de wet vastgelegd. Dus op dit moment is het zo, of tot nu toe is het eigenlijk zo, dat fabrikanten zelf mogen weten of ze wel of niet waarschuwen voor mogelijke kruisbesmetting met gluten.
Mm-hmm.
Of andere allergenen. En ik adviseer altijd om deze producten wel gewoon te gebruiken. Als je deze producten niet neemt, dan beperk je jezelf of je kindje onnodig. Dan vallen er ontzettend veel producten uit de supermarkt af.
Mm-hmm.
En dat is niet de reden waarom ik dit adviseer. Maar de NCV heeft ook onderzoek gedaan naar producten waar deze claim wel op staat. Mm-hmm. En producten waar het niet op staat. Dus mm-hmm. dat zijn eigenlijk twee gelijkwaardige producten. Bijvoorbeeld twee repen chocola, twee mm-hmm. soorten aardbeienkwark, twee soorten kroephoek. Waarvan de een wel het waarschuwingszinnetje bevat en de ander niet. En uit die onderzoeken, die hebben ze twee keer zelfs uitgevoerd, bleek dat deze waarschuwing helemaal niks zegt over de aan- of afwezigheid van gluten.
Ja.
Soms is het juist andersom. Dus als het product die waarschuwing niet bevatte, zaten er soms meer gluten in dan het product waar het zinnetje wel op stond.
Mm.
Dus ja, meten is weten. En zolang dit nog niet goed geregeld is in de wet, kan je als consument gewoon niks met dit zinnetje. En ja, veruit de meeste celiakie-patiënten eten deze producten ook, zonder dat ze klachten krijgen of dat hun antistoffen stijgen of wat dan ook. Dus
ja.
Ja.
Ja, en wat wij ook zien is dat, nou ja, tot vorig jaar stond het niet op de noten en nu staat het er wel op. En vorig jaar stond het niet op de chocoladeletters, kan sporen bevatten. En nu staat het er wel op. Dan zou dat betekenen dat je het ene jaar het wel kan nemen en vervolgens weer niet. Dus ja, dan word je inderdaad heel erg beperkt.
Dat vroegen ouders inderdaad ook. Opeens stond het gewoon inderdaad op de noten. Gewoon onbewerkte noten zonder zout. Gewoon hoe noem je dat? Ongebakken noten.
Onbewerkte noten.
Ja. Rauw. En het stond ineens op de vis. Gewoon een stukje zalmfilet, een stukje kabeljauwfilet. Daar staat ineens ook die waarschuwing op. En dat was de week daarvoor nog niet. Ja. Of al die jaren daarvoor nog niet. Mm-hmm. Dus daar kreeg ik toen ook veel vragen over van worden die vissen soms gevoerd met gluten of wat is er gebeurd?
Ja.
Maar er is niks gebeurd behalve dat de fabrikant dan ineens beslist van we gaan toch ook maar waarschuwen voor gluten. En laten we ook maar waarschuwen voor melk en voor lactose en voor selderij en voor sesam.
En mosterd.
En mosterd.
En soja. Ja. Ja, want dan komen we dus weer bij het feit dat etiketten lezen zo ontzettend belangrijk is. Als je kan zien van, ik check de ingrediënten van een product en ik zie dat het op ingrediëntniveau glutenvrij is. Als je daar zeker van bent, als je alles op de juiste manier kan interpreteren, dan kan je zelf ook een goede afweging maken. Wat je vervolgens doet met het zinnetje, kan sporen van gluten bevatten of bevat mogelijk sporen van gluten of kan sporen van glutenbevattende granen bevatten. Het zijn allemaal zinnetjes die op hetzelfde neerkomen. En dat maakt wel dat het kunnen lezen van etiketten wel heel handig is.
Ja, dat is echt de basis. Want je kan gewoon niet, als diëtist ook, kan je niet een lijstje geven van je mag wel naturel chips, maar geen paprika chips. Of je mag wel drop en geen lollies. Dat is niet zo. Nee. Want je het ene merk paprika chips zit er geen gluten in. Het andere merk paprika chips wel. Dus je moet het echt doen met de ingrediënten lezen.
Ja.
En er is vrijwel altijd wel een merk te vinden die dan glutenvrij recept heeft.
Ja. Ja, dan je kunt ook geen lijstje geven met je kan de naturel chips van het ene merk wel nemen. Want dan kunnen ouders denken, oké, die chips mag wel. Terwijl de fabrikant ten alle tijde vrij is om de receptuur te veranderen. Ja, en dan is dat merk, wat op een lijstje staat, opeens niet meer glutenvrij.
Ja, ja dat kan, soms kan het positief uitpakken. Ik heb heel veel fabrikanten gezien die zijn overgestapt van tarwezetmeel naar mais- of aardappelzetmeel. Mm-hmm. Waardoor er ineens heel veel producten glutenvrij werden. Maar de andere kant op heb ik het ook gezien bij bijvoorbeeld de vegetarische vleesvervangers. Dat daar vroeger waren die glutenvrij en meer wordt er nu tarwe aan toegevoegd.
Ja.
Dus het werkt twee kanten op. Maar inderdaad, de receptuur kan veranderen zonder dat je dat doorhebt als consument. Dus regelmatig het etiket blijven lezen is belangrijk.
Ja. Ja, en je ziet dus heel veel kinderen in je spreekkamer. Hoe doe je dat met kinderen etiketten leren lezen?
Ik vraag altijd tijdens het eerste gesprek of ze voor de volgende keer of zij een lijstje mee willen nemen met dingen die ze zo missen en lekker vonden of vinden. Mm-hmm. Het kan van alles zijn, donuts, tompoesen. Chips, paprika chips, tortilla chips, wat dan ook. Mm-hmm. En dan zoek ik altijd die producten, glutenvrij en niet glutenvrij. En dan ga ik die producten met hun doornemen. En dan laat ik ze dus de etiketten lezen van hun favoriete voedsel eigenlijk. Mm-hmm. Want ja, het sluit gewoon niet zo bij ze aan als je een of ander product neemt wat je zelf heel lekker vindt. Dus ik neem wel echt de etiketten van producten die bij hun tot de verbeelding spreekt.
Ja, en die ook wel in het keukenkastje staan. Dan.
Ja, precies. Ja, ja. Ja. Ze mogen ook dingen meenemen waar ze over twijfelen. Maar ja, dat zijn echt van de dingen zoals Haribo beertjes en Katja dropjes en allemaal dat soort dingen.
Ja.
Dus op die manier lees ik etiketten met kinderen. Ik laat ze ook altijd het filmpje zien van de NCV over wat is celiakie. Dat is een animatiefilmpje. Mm-hmm. En daarin wordt eigenlijk ook best wel op een kinderlijke, begrijpelijke manier wordt uitgelegd wat celiakie is en wat er in hun lijf gebeurt. En het klokhuisfilmpje laat ik altijd aan ze zien.
Ja, die is leuk.
Ja.
Ja. Ja. Ja, want naast dat je de ouders moet vertellen hoe het allemaal zit, moeten kinderen het ook begrijpen. En vervolgens is het ook belangrijk dat de kinderen het uit kunnen leggen en dat ze woorden hebben om het uit te leggen aan hun vriendjes en vriendinnetjes.
Ja, ja, zeker, ja. Ja, ik weet niet. Dat is inderdaad. Ik weet dat de NCV heeft wel wat voorlichtingsmateriaal, geloof ik, voor de juffen en meesters. Nou ja, daar kan jij denk ik iets meer over vertellen.
Ja, ja, we hebben heel veel informatie voor ouders en brieven die ze bijvoorbeeld naar de school kunnen sturen. Nou ja, die filmpjes hebben we allemaal bij elkaar verzameld en we hebben allemaal checklisten en van alles en nog wat. Alleen omdat we nog misten hoe we kinderen kunnen helpen, zodat ze hun vriendjes en vriendinnetjes of de klas kunnen vertellen, ja, wat ze nou precies hebben en waarom ze opeens niet meer alles mogen of een eigen tractatietrommeltje in de klas hebben, hebben we een spreekbeurtpakket ontwikkeld. En dat is een onwijs leuk vormgegeven, volledig mooi pakket. En er zit een hele mooie poster bij, waarop een kind dus ook op spelende wijze en met heel veel mooie beelden aan de klas kan vertellen van dit is celiakie en ik mag geen gluten meer. Mm-hmm. En dat mag om die en die reden niet, maar ik mag gelukkig nog heel veel wel. Dus de insteek van het spreekbeurtpakket en ook die poster is best wel positief. Dus hoe vriendjes en vriendinnetjes het kind met celiakie kunnen helpen en wat zij kunnen doen om het prettig te maken, welke vragen ze kunnen stellen en ja, vooral wat er allemaal nog wel kan. Mm-hmm. Dus ja, misschien kan je ouders in je spreekkamer ook vertellen dat we dat spreekbeurtpakket hebben ontwikkeld. Leden kunnen het gratis aanvragen via de website. En het is ook beschikbaar voor leden die, of mensen die nog geen lid zijn. Maar ja, dat vind ik wel echt een aanrader. Zodat kinderen ook met hun eigen woorden en met beeldmateriaal wat aansluit. Ook als je het hebt over die belevingswereld. Mm-hmm. Dat ze hun klas gewoon even allemaal in één keer duidelijk kunnen vertellen. Dat ze dus niet meer alle tractaties mee kunnen doen. Dat ze soms een etiket moeten lezen. Of ja, waarom hun brood anders eruit ziet bijvoorbeeld.
Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat ze dan niet hoeven te wachten totdat ze aan de beurt zijn voor een spreekbeurt. Maar dat ze dit gewoon doen in het begin, na diagnose, als ze daar zelf aan toe zijn.
Ja.
Dus dat het eigenlijk een soort kennismaking is met het glutenvrije dieet.
Ja, ja, het helpt natuurlijk ook in de acceptatie van het kind. Die moet ook een plek vinden in, nou ja, dit is het dus voor de rest van mijn leven. Dan is het fijn als vriendjes en vriendinnetjes er begrip voor kunnen hebben. Nou, dat kan alleen maar als je uitlegt hoe het zit. En tegelijkertijd betrek je de juf of de meester er ook bij. Dus je geeft als kind heel veel voorlichting en je vraagt om, op verschillende manieren van, goh, kijk eens met me mee. En zolang ik maar geen gluten eet, hoef ik niet ziek te zijn. Dus er zitten wat mooie aspecten in. En ja, de klasse wordt ook weer daarmee toch wat veiliger.
Ik merk ook dat ouders willen niet dat hun kind een uitzonderingspositie heeft. Maar dat ze er gewoon bij horen. En mm-hmm. niet dat ze bij dingen zoals tractaties in de klas, paasontbijtjes, koningsdagontbijtjes, al dat soort dingen, schoolreisjes met snoep in de bus. Mm-hmm. Dat het prettiger is als het glutenvrije kind geen uitzonderingspositie heeft en altijd met een apart trommeltje zit. Mm-hmm. Als diëtist kan je daar ook bij helpen door wat suggesties te geven hoe je dat kan aanpakken.
Ja.
En dat het dus heel normaal wordt om ook glutenvrije dingen te maken met bijvoorbeeld het kerstdiner of wat dan ook. Mm-hmm. En ja, wat je als school kan doen is bijvoorbeeld bij kerstdiner mag je altijd intekenen wat je wil maken. Mm-hmm. En dan kan je als school bijvoorbeeld alvast een paar suggesties geven die vegetarisch zijn, maar ook een paar suggesties die glutenvrij zijn. En Dus dat standaard op de lijst staat en dat je daar als ouder alleen nog maar je naam achter hoeft te schrijven. En dan kan je het een beetje sturen. Dat er dus ook een stuk of 5 gerechtjes glutenvrij zijn.
Ja.
Om het zo maar te zeggen.
Ja. Ja. Ja, daar loop je natuurlijk wel als ouder tegenaan. Hè? Eerst hoef je geen zorgen te maken over het kerstdiner. Maar als je net de diagnose hebt, er komt een moment dat er een kerstdiner is. Of een paasontbijt of een koningsontbijt. En dat zijn allemaal van die eerste keren, zeg maar. Waar je toch wel mee te maken krijgt en waar je handigheid in moet krijgen. Dus ja, dat is inderdaad, ik hoor wat je zegt als je zegt van het zijn hele praktische dingen die aan bod komen.
Ja.
Ja,
ja, het is heel normaal als je kind op schoolreisje gaat en in de bus komen de zakken snoep al tevoorschijn. En
ja.
Bij aankomst in het park wordt de patat gegeten met een kroket. En dat zijn hele normale dingen, totdat je kindje celiakie krijgt en je daar ineens over na moet gaan denken. En van tevoren met de juf of meester moet gaan bespreken van, oh, hoe gaan we dat aanpakken?
Ja.
Om ervoor te zorgen dat je kind er gewoon bij hoort.
Ja, dat is een hele goede vraag. Gewoon in gezamenlijkheid met de school of met de juf of meester in dit geval, van hoe gaan we dit aanpakken? Want daarmee maak je ook dat het een gezamenlijk iets is. Als ouder wil je dat het veilig is voor je kind, maar de meester of juf zal dat ongetwijfeld willen. En ik denk als je zo op een leerkracht afgaat, van hoe kunnen wij dit samen gaan regelen, dat er best wel heel veel mogelijk is.
Ja, zeker.
Ik hoop ook dat luisteraars dat kunnen beamen of een weg zullen vinden in hoe je allemaal dat maar aan moet pakken. Mm-hmm. Want ja, als je net weet dat je kindje celiakie heeft, dan komt er behoorlijk veel op je af. We hadden het zo over wat eerste vragen die allemaal bij jou komen. Die zijn vooral ook praktisch van aard. Maar het gaat natuurlijk ook over de voeding. Over de volwaardigheid daarvan. Hoe doe je dat?
Ja, dat is natuurlijk mijn werk als diëtist.
Ja.
Vaak willen ouders het eerste consult al weten van, krijgt mijn kindje geen tekorten? Mm-hmm. Dus eet mijn kindje volwaardig? Krijgt ze alle voedingsstoffen binnen?
Mm-hmm.
Alleen dat onderwerp parkeer ik liever voor later. Dus voor een vierde consult of een vijfde consult. Omdat de eerste gesprekken vind ik het belangrijk dat iedereen weet hoe je glutenvrij moet eten. Hoe je etiketten leest.
Mm-hmm.
Waar je in de keuken thuis op moet letten en buitenshuis. En eigenlijk na een aantal weken of maanden, als het glutenvrij dieet goed op de rit is en het kindje heeft een brood gevonden wat hij lekker vindt. Mm. En het ritme zit er goed in. Dan ga ik pas kijken naar de volwaardigheid van de voeding. Want ja, dat is bij een eerste consult is dat nog niet het allerbelangrijkste van de wereld. Ja.
Het gaat echt over de praktische uitvoering in de eerste consulten. En daarna ga je stapje voor stapje het optimaliseren.
Ja, het is in het begin is het eerste hulp na de diagnose.
Mm-hmm. Ja.
En na een paar weken of maanden is het hulp bij volwaardigheid en bij gezonde voeding.
Ja, dat is ook wat je zegt, hè, van het gaat stap voor stap. Er komt zoveel op je af. Want als je het hebt over hoe moet het dan in de klas en met het kerstontbijt en in de keuken met die snijplanken en met de volwaardigheid. Er lijken opeens overal gluten te zijn. En bij de NCV hebben we natuurlijk ook heel veel leden aan de telefoon die gelukkig meteen bij de diagnose lid worden en dan bellen met tientallen vragen. En waar ik dan meestal met ouders op kom is, het komt wel goed. Je gaat je weg erin vinden. Alleen je kan niet alles tegelijk perfect doen. Kijk, die gluten moeten eruit. Dat is het allerbelangrijkste. Maar waar ga je de focus op leggen? Begin je bij brood? Want jij noemde al brood. Kijk, kan een hele zoektocht zijn naar het juiste brood. Wat vindt je kindje lekker? En wat doe je daar dan op? En wat kan je wel in de vriezer doen en wat niet? En ja, je kan je ook meteen al storten op glutenvrij brood pakken. Maar dat hoeft niet. Je kan ook eerst focussen op de broodmaaltijd en daarna eens kijken, hoe zit het met de volwaardigheid van de avondmaaltijd? Dus ja, die gluten moeten eruit, dat is het belangrijkste. Maar precies ook wat je zegt, die volwaardigheid, die komt wel later. En ja, ouders die willen het gewoon heel erg goed doen voor hun kind. Want ze hebben lang een ziek kind gehad. Dus alles wat ze kunnen doen, dat zullen ze doen. Dus het komt allemaal wel goed. Ja, en mijn advies is dan wel, gun jezelf daar ook wat tijd in. Hè? Dat je dus die volwaardigheid naar een later consult met je diëtist kan doen.
Mm-hmm. Ja.
Hey, en
ja.
Multivitamine?
Ja. Nou ja, ik zit nog even te denken over wat je net zei. Dat ik het ook zo aanpak. Dat we het... doe het rustig aan. Gun jezelf de tijd.
Mm-hmm.
Verlang niet dat je meteen het allermeest gezonde brood aan je kindje geeft. Dus niet... Ja, in het begin hoef je niet per se te focussen op dat het per se volkoren moet zijn. Of dat alle voedingsstoffen erin zitten. Ik denk dat het gewoon heel fijn is als je überhaupt een broodje vindt. Ja. Wat het kind lekker vindt en, en blij mee is.
Mm-hmm. Want dat is vaak ook al een hele omschakeling voor het kind zelf. Hè? Ook voor het kind verandert natuurlijk heel veel.
Ja. Ja, en als het dan ook nog het meest gezonde glutenvrije brood wat op de markt is. Mm-hmm. Ja, dat vind ik ook een brug te ver. Dat komt wel. En dat andere wat je zei over glutenvrij brood zelf bakken. Willen ouders ook vaak inderdaad doen. Die willen echt heel graag een broodbakmachine en aan de slag daarmee.
Mm-hmm.
En dan adviseer ik ook altijd van begin makkelijk. Maak het makkelijk voor jezelf. Koop gewoon zo'n kant-en-klare mix.
Ja,
er zijn allerlei kant-en-klare mixen. Daar hebben de fabrikanten heel goed over nagedacht. En op gepuzzeld. Hoef je alleen nog maar wat natte ingrediënten aan toe te voegen. Wat water of melk of een ei.
Mm-hmm.
En dan is de kans op mislukking is bijna nul.
Mm-hmm.
En ga pas later echt je verdiepen in zelf brood bakken met allerlei basismelen. Maar,
ja, of meer vezels of meer smaak. Ja. Of, maar ja.
Klopt, ja.
Dus stap voor stap.
Ja. En een multi, ja. Ik vind een multivitamine nemen direct na de diagnose is niet zo heel zinvol. Omdat je dan eigenlijk in de situatie zit dat de darmen van je kindje nog beschadigd zijn. Dat er is vlokatrofie en de opname van zo'n supplement is dan niet zo fantastisch.
Mm-hmm.
En als er bij de diagnose echt grote tekorten in het bloed worden gevonden, door de kinderarts dan. Hè,
mm-hmm.
Dus bijvoorbeeld ijzer of een vitamine D tekort of calcium. Dan schrijft de kinderarts sowieso een supplement voor. Dus echt specifiek op basis van die bloeduitslagen.
Mm-hmm.
Dus dat is meestal al gedekt.
Mm-hmm.
Maar ja, zo direct na diagnose hoef je geen multisupplement te nemen verder. En ja, je kijkt eigenlijk het liefst na een aantal maanden glutenvrij dieet of er dan grote tekorten zitten in de voeding van het kindje. Dus, en of er dan na een paar maanden nog recente bloeduitslagen zijn om te kijken wat de vitamine, mineralenstatus is.
Mm-hmm.
En op basis van deze twee dingen, dus de voedingsinname en de bloeduitslagen, kijk ik of er dus tekorten zijn die met de voeding opgelost kunnen worden. En als dat niet lukt met de voeding om de waardes op te krikken, dan adviseer ik alsnog een supplement op maat. Maar het is echt op maat. Het is niet per se standaard per definitie nodig om een multi te slikken.
En je kunt ook niet iets zeggen over voeding van alle kinderen. Want elk kind eet anders.
Ja.
En het is echt op maat dat jij kijkt van nou, hoe zit het met het ijzer in de voeding van dit specifieke kind. Of hoe zit het met de vezels in de voeding van dit specifieke kind.
Ja.
Dus dat is, ja, je kunt geen algemene adviezen daarover geven, omdat het zo maatwerk is, hè, voeding.
Ja, je hebt inderdaad vegetarische kindjes. Je hebt kindjes die daarbij ook misschien lactose niet goed verdragen, waardoor je daar op moet letten.
Mm-hmm.
Je hebt misschien kindjes die echt van een flinke bloedarmoede vandaan komen.
Mm-hmm.
Je hebt kindjes die heel weinig groente eten. Dus dat is echt op maat, klopt.
Dus dan is het zeker slim om een afspraak te maken met een kinderdiëtist.
Ja, Ja, dat zou ik zeker doen, ja. Ja.
Hey, en kunnen luisteraars een afspraak maken met jou voor een consult?
Ja, ik werk samen met nog een andere in celiakie gespecialiseerde diëtist van het NCV-netwerk in mijn praktijk in Utrecht. We doen ook veel online begeleiding. Dat is allemaal, sinds corona is dat allemaal geen probleem.
Ja.
Dus je hoeft zelf niet per se in Utrecht te wonen. Dus ja, mijn website is www.diëtist-novita.nl.
Ja, fijn. Dankjewel. We gaan dat ook even in de show notes zetten. Dus luisteraars die graag een afspraak met Laura willen maken, kijk vooral even waar je haar kan vinden. Maar Laura is niet de enige diëtist, gelukkig. Laura is een van de 150 diëtisten uit het NCV Diëtistennetwerk. En als je denkt, nou, ik wil ze eens even opzoeken om te kijken wie er bij mij in de buurt zit, ga dan naar www.ncv.nl/diëtist. Daar hebben we een mooie kaart van Nederland klaarstaan en kun je precies zien wie daar allemaal zijn. Want ja, we hebben het gehad over de vragen die meteen na diagnose allemaal oppoppen bij ouders. Een goede start is het halve werk. Alleen, dat is niet het enige moment dat je naar een kinderdiëtist zou gaan.
Nee, meestal zie je kinderen op meerdere momenten in hun leven. En dat is als er iets bijzonders gebeurt. Bijvoorbeeld het moment dat ze naar de basisschool gaan. Het moment dat ze naar de middelbare school gaan. En pubers hebben eigenlijk weer hun andere zorgen en hun vraagtekens. En soms ook hun vraagtekens over of het nogal nodig is, het glutenvrije dieet. En of ze niet gewoon bier kunnen drinken in de kroeg, want ze hebben er geen last van.
Ja.
Dus dat vraagt weer om andere dingen. Maar ook als ze bijvoorbeeld naar op vakantie gaan, naar het buitenland.
Ja.
Dan hebben we heel veel, ook dankzij de NCV, veel tips over hoe je dat kan doen. Met het vliegtuig, met extra bagage.
Ja.
En met buitenlandse patiëntenverenigingen, horeca in het buitenland.
Mm-hmm.
Ook als de antistoffen niet willen dalen bij het kindje. Niet voldoende willen dalen of blijven hangen op een bepaald niveau.
Ja.
Als er twijfel is over de volwaardigheid van het dieet. Als de groei stagneert, als het gewicht zakt of juist te snel omhoog gaat.
Ja, ja.
Dat zijn allemaal situaties waarin mensen weer een afspraak maken bij de diëtist.
Ja.
Ja.
Dus dan is het fijn dat je bij het begin van de diagnose een fijne diëtist vindt. Waar je om een goede start te maken een aantal afspraken maakt. En dan een lijntje houdt.
Mm-hmm.
Zodat je daar terecht kan als je in de loop van het leven op verschillende momenten toch weer op vragen komt. Dat je gewoon weer eens een afspraak kan maken.
Ja.
Ja. Nou, hartstikke fijn. Ik denk dat we heel veel besproken hebben, Laura.
Mm-hmm.
Hopelijk ook veel adviezen hebben kunnen geven. Of verduidelijkingen aan de luisteraars. Luisteraars ook allemaal ontzettend bedankt voor het luisteren. Laura, bedankt voor je input en voor je adviezen en je wijsheid. En we zetten nog even de show notes waar men jou kan vinden. Dus hartstikke bedankt.
Heel graag gedaan.
Heel leuk. Dankjewel voor het luisteren. Zoals we al zeiden, we vinden het belangrijk dat de juiste informatie voor iedereen beschikbaar is. Daarom publiceren we deze reeks podcasts openbaar, zodat iedereen er wijzer van kan worden. Ben je nou nog geen lid van de NCV en je denkt, nou, die NCV is echt wel een mooie patiëntenvereniging? Word dan lid, want zo help jij ons om jou van actuele informatie te voorzien. En activiteiten zoals markten, lezingen, workshops en kinderkampen te organiseren. Ga even naar www.ncv.nl, daar kun je alle voordelen vinden van het lid worden. Dankjewel, doei!